Omroep Delft.
Jouw stad, jouw omroep.
Dit is Kerk in Delft.
Omroep Delft.
Maar we hebben ook twee gasten hier in de studio te gast. De eerste gast die we straks gaan spreken over een prachtige reis die hij gemaakt heeft, is dominee Olie. Welkom. Dan zitten we samen te praten met Bernadette Lenkeek. Zij is vertegenwoordiger van Delftse Buur. En straks zullen we precies horen wat dat allemaal inhoudt. Bij Kerk in Delft hebben we te gast dominee Olie. En we hebben van tevoren afgesproken dat ik je mag tutoyeren, Christian. Prima, want zo heet je van voren. Ja. Je bent hier predikant in de protestantse kerk in Delft. Welke wijkgemeente?
Maranatha wijkgemeente. De opvolger van dominee Liefting.
En waar zit Maranatha ongeveer?
Dat weet je zelf ook niet.
Je weet...
We roleren over vier kerken.
Zo, ja?
Afgelopen zondag waren we in de Oude Kerk. We gaan ook in de Bethlehemkerk. Door de week zitten we ook vaak in de Bethlehemkerk, maar ook in de Nieuwe Kerk. En soms ook in de Markuskerk. Dus komende zondag zitten we in de Markuskerk. Dus we roleren over vier kerken. En misschien menig luisteraar zal nogal terugdenken. Vroeg was er ook een Maranatha-kerk. Die was in de Wipolder, maar die is er inmiddels niet meer.
Die is gesloten en misschien afgebroken.
Ja,
want ik weet niet meer dat die er was.
Nee, klopt.
Nee. Ja, zo gaat dat. Heel lang geleden. Ik denk, de katholieke kerken die staan onder druk, hè, met gebouwen in Delft. Staan we dat hier in Delft, staan we ook onder druk wat de protestantse kerken betreft?
Dat is altijd wel weer spannend. Kijk, zeker met de het voordeel natuurlijk met de Oude en Nieuwe Kerk. Dat natuurlijk enorme bekendheid is vanwege de Oranjes.
Ja.
En daardoor honderdduizenden bezoekers per jaar hebben. Dus dat is wel heel mooi als je het vergelijkt met andere historische kerken in Nederland. Tegelijkertijd, de coronatijd heeft ook wel gezorgd voor best wel een stukje zorg. Maar als het gaat over de grote kerk, is het altijd even spannend. Zondags komen we daarin samen. Maar je merkt bijvoorbeeld, omdat Delft autoluw is, is het soms heel lastig voor de ouderen om daar bijvoorbeeld 's middags naar de kerk te gaan. Of je moet de auto parkeren en dan ben je meer parkeergeld kwijt dan dat je aan de collecte wilde geven.
Dat is ook, wat ingewikkeld. Dus het zou misschien nog wel zo kunnen zijn dat we weer een kerkgebouw moeten gaan afstoten.
Nou, dat durf ik helemaal niet zo te zeggen.
Overigens kunnen we die gebouwen ook weer heel goed gebruiken voor andere doeleinden.
Zeker,
dus wat dat betreft...
Multifunctioneel.
Ja, daarom zeker. Maar goed, even van dat predikantschap af. Hoewel... Je bent op studiereis geweest en daarom hebben we je uitgenodigd.
Ja.
Predikanten hebben studiereizen, begrijp ik.
Ja, nou, je hebt binnen de als predikant is het ook de bedoeling dat je permanent educatie ondergaat. Hè. Je bent nooit te jong, nooit
bijscholing,
oud.
Bijscholing noemden we dat in mijn vak, ja.
Predikanten moeten vooral veel afleren.
Ja.
En daar heb je ook een stukje behoorlijk wat aanbod wat er is. En dan kun je heel breed oriënteren, maar je hebt ook een soort vrije ruimte.
Mm-hmm.
En met een aantal vrienden. We hebben een aantal jaren al terug het idee gehad van een vriend van ons ging de zending in naar Indonesië. Zei, zou het niet mooi zijn als hij een aantal jaren is om daar hem op te bezoeken daar. In het kader van een studiereis. Nou, langzamerhand is dat idee geboren met de mogelijkheden of onmogelijkheden. En ook om hem te bemoedigen daar. En ook zo is het eigenlijk idee eigenlijk ontstaan. En gaandeweg, het was ook best wel spannend tot begin van het jaar. Indonesië zat helemaal op slot vanwege corona. Toch hebben we de plannen wel doorgezet en op een gegeven moment zeiden we wel van, ja, nu moeten we een soort datum prikken van gaan we wel, gaan we niet. En toen ging eigenlijk in een behoorlijk snel tempo Indonesië ook van het slot. Dus uiteindelijk konden we van 2 mei tot 18 mei de studiereis ondernemen vanuit Nederland naar Sulawesi, het oude Celebes.
Het oude Celebes in Indonesië. Ja. Waar ligt het ongeveer? Java weet ik wel te vinden. Dat is dat hele grote eiland. Maar...
In Jakarta, daar kwamen we dus aan. Maar het is een van de 17.000 eilanden.
Het is wat, hè? Ja.
Het is onvoorstelbaar.
Ja, ja. Maar waar ligt Celebes ongeveer?
Ja, daar iets ten noordoosten van Java. Dus het was ook nog weer een 1,5 uur of 2,5 uur vliegen van Jakarta naar Makassar. Makassar is dan de hoofdstad van Sulawesi. Mm-hmm. En van daaruit moesten we nog met een nachtbus 8 uur reizen naar Palopo, waar de familie Vogelaar, dat is onze vriend, en dat we daar konden aankomen. Dus al met al, ik denk dat we 36 uur gereisd hebben ongeveer, van deur tot deur. Dus
en toen was je aardig moe.
Zeker. Alleen, ze zeggen altijd dat de jetlag van Nederland richting het oosten meer voelt dan andersom. Bij ons was het precies andersom. Op de heenweg hebben we er weinig last van gehad. Op de terugweg wat meer. Maar
ja.
Dat zo.
Je zei het land was weer veilig, hè, door dat de corona-boycott daar was opgeheven. Ja. Was het weer zo vrij als het hier is?
Ja, in die zin wel vergelijkbaar.
Hè, ja?
Want, drommen mensen, als je bijvoorbeeld in een... ik vind het ook altijd wel leuk om echt onder de mensen te zijn. Dus dan kom je in zo'n overdekte markthal waar echt van alles en nog wat verkocht wordt. Tot een koeienkop die je levenloos staat aan te staren. En ja, drommen mensen om je heen. Hè, dus wat dat betreft...
ja.
En misschien hebben ze ook toen corona opspeelde ook niet echt de luxe gehad om daarvoor te wijken. Omdat ze geen vangnet hebben en toch... ja, voor hun leven ook afhankelijk zijn van de inkomsten van de verkoper die ze hebben.
Want ja, we moeten dat corona-hoofdstuk ook even afsluiten. Maar kennen ze daar ook vaccinaties en dergelijke?
Ja, klopt. Nee, dat is vrij streng hoor. Van tevoren dus moesten echt wel en gevaccineerd en de booster en van alles.
Oké.
Okay. Dus,
ja. Even Sulawesi, eiland ten noordoosten van Java. Je bent op studiereis geweest naar een collega, dus een christen. Dominee, is het een christelijke gemeenschap daar of is het een moslimgemeenschap? Hoe ziet de populatie daar op Sulawesi eruit?
Dat is een goede vraag. Indonesië zelf is het grootste moslimland en ook op Sulawesi merk je dat volop. Binnen Sulawesi, groot oppervlakte, heb je ook weer verschillende regio's.
Ja?
Een van de eerste regio's was Toraja, gebied wat bijvoorbeeld door de aanverwante organisatie, de GZB, die heeft 100 jaar geleden eerst de zendeling naartoe gestuurd. Toraja was even een zijspoor. Het staat in het teken ook van de dodenfeesten waar ze wereldwijd onbekend zijn.
Ja, ja.
Dus Toraja is echt helemaal christelijk geworden. Luwu, waar dominee Vogelaar predikant is, is ook christelijk geweest. Er zijn ook wel vervolgingen geweest, ook in de jaren 40 tot 60, waarbij ook heel veel... christenen ook verjaagd en ook gedood zijn. We hebben ook bij een monument voor martelaren gestaan. Dat maakt ook wel indruk. Maar ja, overal heb je wel een kleine moskee of een grote moskee. Dus 's morgens om 4:30 word je niet door je wekker gewekt, maar door de minaret.
Herkenbaar. Ik was ooit een keer in Indonesië en dat gebeurt redelijk vroeg. Maar hoort erbij, zeg ik altijd. We gaan even naar mooie muziek luisteren en dan gaan we straks weer even verder over het doel van je studiereis en ook je ontmoeting met dominee Vogelaar. We hebben net Pinksteren achter de rug. We hebben te gast Christian Oli, predikant van de PKN in Delft. Verslag van de studiereis naar Sulawesi. Je hebt net al het een en ander over het eiland verteld. Een van de doelen van je reis was om contact te leggen met een christelijke gemeenschap daar, die vanuit zendingsperspectief begeleid wordt door dominee Vogelaar. Is het een oud collega van je die je al kende? Of?
Een jaargenote, dus we hebben samen gestudeerd en met groep. En zijn we eigenlijk al vanaf studie zijn we moeten regelmatig bij elkaar blijven komen. En dat is eigenlijk door de jaren heen elke keer zo gebeurd. En toen we predikant worden, kwamen we één keer in de 3 maanden. Maar ondertussen zijn we die drukke baasjes geworden dat het 1 keer in het half jaar geworden is. Maar nee, die hartelijke contacten zijn steeds gebleven. Dus,
En hij is voor de zending daarheen gegaan. Hoe lang geleden?
4 jaar geleden is hij vanuit Den Haag, vanuit de Bethlehemkerk uitgezonden. En het mooie is ook alweer, hij is een persoonlijke vriend van mij. En onze wijkgemeente Maranaat heeft hem daarin ook mede ondersteund. Dus dat is eigenlijk een dubbele verbinding met hem. Dus
want in welk opzicht ondersteunt?
Nou, meestal is het zo dat je vanuit je eigen gemeente wordt uitgezonden. En daarnaast zoeken ze ook nog andere gemeentes die dat ook willen ondersteunen. Dus die dragen niet helemaal de zending voor de volle 100%. Maar,
het ook financieel?
Ja, financieel.
Ja, ja.
Dus die band met hem was er eigenlijk al in de gemeente. En 3 jaar geleden ben ik hier gekomen. Dus eigenlijk hebben we die dubbele verbinding.
Ja, want de kerk, de Protestantse Kerk Nederland, heeft dus een potje voor zending, begrijp ik. Voor het uitzenden van predikanten naar het buitenland.
Nou, het loopt via de Gereformeerde Zendingsbond, een zendingsorganisatie in de kerk. Maar dat betekent heel vaak, als iemand zich geroepen weet, dat ook allereerst aan de gemeente zelf wordt gevraagd, of aan de predikant soms zelf, van zijn er gemeentes die jou willen uitzenden? In zijn geval was dat dan de Bethlehemkerk. Ja. En daarnaast heeft u contact gezocht met andere kerken.
En hij is gevraagd door Sulawesi om daar te komen?
Klopt, inderdaad. Mm-hmm. Ja, inderdaad. Dus Kupiel. Dat is eigenlijk de afkorting van de Gereja Protestan Indonesia Luwu, heet het. Het is een kerkgenootschap van ongeveer 118 gemeenten en rond 20.000 leden. En in moslimomgeving, dus dat merkten we zelf in die zin ook. Dat we op een gegeven moment s'avonds in de kerkdienst zaten. En de ramen waren open, dus daar echt drukkend warm elke dag. Ik vergelijk het een beetje met als het hier gaat regenen, gaat onweren. Zo die benauwde warmte, dat was het gewoon elke dag. En om 7:00 s'avonds hoorde je gewoon echt in de kerk heel duidelijk ook de oproep van de minaret. Dus de predikant moest echt heel hard praten in de microfoon. Dus dat denk ja, dat is de context van de christen. Hè? Dus ja. Heel anders weer dan de context van Nederland.
En hoe ervaart dominee Vogelaar dat? Je moet nu even voor hem praten, want ja. We kunnen hem niet in Indonesië.
Nou, heel bijzonder. Hè? Dat hij ervaart ook heel sterk van, ook als je dan terugkijkt naar het Nederland, en dat hebben we zelf ook ervaren, dat zei hij zelf ook, waar op een gegeven moment in een regio, waar ik een beetje al in het eerste gedeelte van het gesprek naar verwees, dat er vervolgingen zijn geweest.
Ja.
Maar dat ook Nederlandse zendingen daar naartoe zijn gekomen. Dus de mensen ervaren, wij hebben het evangelie uit Nederland, via Nederland ontvangen. Nu komen er weer predikanten uit Nederland ons opzoeken. Dus we waren echt heel verwonderd, heel dankbaar en heel gastvrij.
Ja, en is er ook contact, dan wel, mag ik het zo noemen, samenwerking met de moslimgemeenschap daar?
Over het algemeen zou je kunnen zeggen in Indonesië dat de verhouding heel vreedzaam is. Ook op persoonlijk vlak proberen mensen wel een goed suikerfeest, een goed kerstfeest toe te wensen. Tegelijkertijd heeft dat ook te maken met de situatie van Indonesië. Na de verzelfstandiging heeft men ook gekozen voor een bepaalde vorm waarbij inderdaad ook men elkaar in de waarde laat. Dat betekent over het algemeen, er zijn natuurlijk wel incidenten ook wel geweest en ook een stukje vervolging. Over het algemeen, zeker op Sulawesi, is het vrij vreedzaam en rustig.
Ja, maar geen ecumenen.
Nee, inderdaad. Maar dat denk ik van beide kanten dat het.
Nee. Want ik realiseer me eigenlijk, terwijl ik dit vraag, is er een staatsgodsdienst in Indonesië? Nee, denk ik.
Niet,
hè?
Nee.
Er is vrijheid van godsdienst in de grondwet vastgelegd.
Het is wel lastig als mensen vanuit de islamachtergrond christen worden. Dan heb je tegenover je familie wel wat uit te leggen. Of kan het zijn dat de familie zegt, sorry.
Was vroeger ook zo als je als gereformeerd meisje met een katholiek wilde trouwen.
Ja, zeker.
Ik bedoel, wat dat betreft, niks nieuws onder de zon natuurlijk.
Twee geloven op één kus, hè? Dus
dat is precies. De duivel ertussen.
Waar je nu wel eens denkt, van, waar hebben we het toen over gehad?
Hè, dan, ja. Ja, precies. Ja, nou, het is allemaal nog niet zo verschrikkelijk lang geleden, hè, dit soort uitspraken.
Zeker.
Op zich, dominee Vogelaar zit daar dus ruim 4 jaar nu. Wat wil hij daar verder betekenen voor die
gemeenschap? Vooral toeristingswerk. Dus hij gaat zondags ook wel eens voor in de diensten, maar het is vooral gericht. Een predikantentekort, dus de meerderheid van de gemeenten zijn vaak kleine gemeentes. Van 30, 40, 50 mensen. Waar bijvoorbeeld de ouderling of de diaken dan voorgaat in de dienst. En men kent eigenlijk daar door de week ook vaker diensten. Dus ze hebben noemen ze dat. En dat is ook door de week. Als wij bijvoorbeeld een jeugdclub hebben, dan moet er wel iemand van de leidinggevende bij zijn. Als ze een eigen predikant hebben. Nou ja, die predikanten zijn voor mijn gevoel nog veel drukker dan hier. En ik klaag ook niet over werk hoor. Maar als bijvoorbeeld iemand overleden is, dan moet je eigenlijk alle avonden er zijn. En, nou ja, het wordt ook wel een beetje uitbesteed aan de ouderling. Maar dat betekent wel dat je bijna elke avond daar gewoon bent om een preek te houden, een dienst te leiden.
Mm-hmm.
En als iemand een beetje verkouden is, dan verwacht men toch ook wel dat de dominee binnen de kortste keer op de stoep staat.
Ja.
Het is heel apart dat het ook een soort domineescultuur is.
Ja.
Die we natuurlijk in Nederland ook wel hebben gehad. En wat mij betreft ook een beetje aan het verdwijnen is.
Ja, dat denk ik ook, ja. Het is niet meer de figuur waar we in het dorp tegen opkijken.
Nee, het moet ook een beetje gezond zijn, hè? Dat klopt.
Maar toerusting dus inderdaad om, als er geen predikant is, ook andere mensen uit de gemeente verschillende rollen te kunnen laten spelen. Zodat ze inderdaad de gemeente ook, de groep gemeenteleden kunnen leiden door lief en leed heen.
Ja, heel mooi. Bijvoorbeeld, we spraken een voorzitter van een kerkenraad, een eenvoudige reisboer. En die was dat al, hij zegt, volgens mij doe ik dit al 20 jaar. En toen vroeg ik hem, wat is nou vruchtbaarder? Met een reis te werken of in het Koninkrijk van God? Hij zei, een Koninkrijk van God. Hij zei, soms ben je dat met de reisvelden, zeker in het afgelegen gebied, ben je de hele dag bezig om je akker klaar te maken. Maar dan komt weer een tropische regen en alles is, ligt weer ondersteboven. Kun je weer opnieuw beginnen. Maar ja, gewoon heel mooi te zien om hele eenvoudige geloven. Gewoon, wij zijn bijvoorbeeld, wat eigenlijk naar aanleiding van onze studiereis ook gezegd. Van, hoe beleven de mensen daar hun geloof?
Ja.
Naar aanleiding van Psalm 23, de Heer is mijn herder. En dat hij zei letterlijk van, geloof in God als herder betekent ook voor mij dat ik van ophouden weet. Dat vond ik wel een heel mooie les. Zo'n eenvoudige reisboer die het qua welvaart veel minder heeft dan de gemiddelde Nederlander.
Zeker.
Die dan ook zei van, ja, op een gegeven moment, ik kan altijd blijven doorwerken tot ik erbij neerval, maar dat is ook niet de bedoeling. Dus het geloof in de herder geeft ook voor mij de grens aan dat er ook belangrijke dingen zijn dan alleen het werk. Ook een heel mooie les, ook voor mezelf. Als predikant kun je natuurlijk helemaal opgaan in je werk.
Want inderdaad, je haalt me bijna de woorden uit de mond, want ik wilde vragen eigenlijk als een van de laatste vragen van, wat heeft het jou opgeleverd?
Ja, ik heb vaker, ik heb een hart voor de zending. Misschien dat we ooit nog de zending ingaan. Mevrouw en ik staan er allebei best wel voor open. En qua gezinssituatie kan dat nu niet. Dus we zijn al vaker in het buitenland geweest. En dat raakt ons altijd wel weer in een heel andere traditie. Daarmee valt er ook een licht over je eigen traditie. Dan mag je met dankbaarheid instaan. Het is ook niet de alleen zaligmakende traditie. Dus dat maakt je bescheiden. Maar ook wel weer verwonderd over dat God overal zijn kerk en zijn volk heeft. En ook dat je ook altijd weer een spiegel wordt voorgehouden. Van, je kunt soms een beetje best wat makkelijk mopperig zijn. Van dit gaat niet goed of dat, of moet beter. En dan je denkt, ja, overal is wat. Ja, maar tegelijkertijd dat je samen ook mag leven van de genade van onze Heer Jezus Christus. En dat gebeurt in Indonesië. En ze beleven dat weer op een eigen wijze. En,
zeker,
dat gebeurt hier gelukkig ook.
Ja, wat ik van Indonesië heb overgehouden is de berusting die ik zo zag.
Okay.
En dat kun je positief, maar ook negatief uitleggen. Ja.
Een berusting in welke zin?
In hun situatie.
Okay. Ja, ik heb dat.
Dat is 20 jaar geleden hoor. Ik bedoel,
ik ben er 14,5 ruim 2,5 week geweest. Wat me wel opviel is iets anders, dat christenen over het algemeen minderheid vormen, maar ze gaan nu niet in een hoekje zitten, maar zijn politiek zeer actief en dragen het ook positief uit. Wij zijn christen, wij leven van Jezus Christus, zonder dat ze de moslims bij wijze op de huid gaan zitten. Maar,
En ik wil je nog even vragen om je aankondiging te doen, want je gaat op een avond of middag of ochtend veel meer vertellen nog over de studiereis.
Klopt inderdaad. En een wijkavond. En een wijkavond heeft altijd het idee dat het voor één wijk is. Maar zo is dat niet bedoeld. Maar donderdagavond 30 juni. Dan in de Bethlehemkerk hoop ik 's avonds wat te vertellen. En ook te laten zien van wat ik allemaal heb meegemaakt. Dus iedereen, ook de luisteraars. Of je nu aan een kerk verbonden bent of niet. Maakt helemaal niet uit. Allemaal hartelijk welkom.
30 juni, hoe laat?
30 juni, 8 uur in de Bethlehemkerk.
Oké, prima. Ja. Fijn dat we dat weten.
Ja.
Ik vond het erg leuk om gewoon even met je door te praten over zo'n studiereis. Ja. Want het geeft mij weer veel meer een beeld. Ja. En ik denk dat dat ook voor de luisteraars geldt. Allemaal dus op die donderdag. Nee, wat is het?
Donderdag
30 juni, 8 uur naar de Bethlehemkerk. Ja. Christiaan Olie over zijn studiereis naar Sulawesi.
Dit is Kerk in Delft.
De kerkagenda.
De kerkagenda.
De kerkagenda, ja. Op zich, u moet denk ik nu zo langzamerhand uw jas aan gaan doen. Als het een beetje weer is. Tenzij u zegt van, ik vind prima om zo in mijn t-shirt of mijn overhemdje naar buiten te gaan. Want als u nu nog naar de Vierhovenkerk gaat, dan treft u daar nog de bazaar aan. En die is alleen nog maar zaterdagmiddag. Dus daarom zeg ik, ga dan als de uitzending is afgelopen natuurlijk. Want ik wil dat u wel even nog blijft luisteren naar Bernadette Lenkcake en haar initiatieven bij Delftse Buur. Maar ga daarna nog even naar de Vierhovenkerk en ga daar nog even naar de bazaar toe. Goed. Dat is in ieder geval wat vandaag betreft, maar 17 juni is er een nacht lang bidden en meeleven. Vanaf 10 uur 's avonds tot zaterdagochtend 18 juni om 6 uur in de Bethlehemkerk een gebedsnacht voor vervolgde geloofsgenoten. Sluit een beetje aan denk ik op het gesprek wat we met Christiaan Olie hadden net. En verder op 19 juni hebben we een uitvoering van het concert Messa di Voce. En ze spelen La Serenissima van van wie? Dat staat er niet bij. Ik dacht dat dat erbij stond, maar dat is niet zo. Dus waar het is, in de Oud-Katholieke Kerk. En die vindt u natuurlijk op de Begijnhof. En u kunt, als u er meer over wilt weten, en ook de begintijd en de kaarten, naar de website messadivoce.nl. Dat was de kerkagenda. We hebben te gast Bernadette Lenkeek. Bernadette, we hebben ook afgesproken dat we elkaar tutoyeren. We hebben jou uitgenodigd naar aanleiding van een krantenberichtje. Wat de redactie van Kerk in Delft ook zag. Delftse buur moet verder zonder Ria. Ja. En dat was even voor ons een aanleiding. Delftse buur, ja, dat is waar ook. Laten we even beginnen met Delftse buur en Ria. Want dat is het begin, denk ik, geweest. Hè?
Ja.
Hoe is het ontstaan?
In 2015 kwam er een hele grote groep vluchtelingen uit Syrië en Eritrea. En
dus beide landen, Syrië en Eritrea.
Ja, een grote groep die ook welkom in Delft was, zeg maar.
En, maar je kijkt er een beetje...
Ja,
welkom.
Nou ja, welkom dus, dat is het een beetje. Ria voelde toen heel erg, dat is een groep mensen die soms, of in ieder geval vaak, de taal helemaal niet spreekt. Niemand kent. Je wordt ook vaak ergens in een stad geplaatst die je zelf niet hebt gekozen. Dus alles is vreemd. En Ria heeft toen gezegd, daar moet iets aan gebeuren. Omdat, dat kan gewoon niet waar zijn dat mensen hier zomaar komen wonen en dat je daar niks mee doet. Dus zij is begonnen met... Ja, eerst noemden we het een soort loket. In ieder geval, daar kon je dan zeggen van, ik ben nieuw en ik wil graag ook Delftenaren ontmoeten. En dat is eigenlijk, zoals het zelf heel mooi heeft gezegd, organisch gegroeid tot echt een hele grote beweging, laat ik het zo maar zeggen.
Even nog, we zullen Ria nog even met haar achternaam noemen. Ria Pol. Van eigen naam Meelsen. Zij heeft dus dit initiatief genomen. Ja. En dat is uiteindelijk verder uitgegroeid. Daar gaan we het zo over hebben. Maar zij heeft afscheid van deze organisatie genomen in mei, jongsleden.
Ja. Ria is zo ontzettend betrokken dat ik ook wel begrijp dat je op een gegeven moment denkt, ga ik nog door? Want ik ben er bevlogen mee. Hoe lang? Dus we hebben ook heel veel met elkaar gesproken. Zeker tijdens de coronatijd. Omdat ik ook wel voelde, je moet echt doorgaan, Ria. Dit is zo belangrijk. En toen zei ze, ik ga verhuizen. Ik ben bezig met werk. Dus toen voelde wel een beetje van, oh, Ria. Maar Delftse buur moet doorgaan. Dus toen hebben we eigenlijk ook al snel gezegd van, nou prima, we gaan kijken hoe we dat verder gaan doen. En
want Ria was dus niet de enige die zich ervoor inzette. Jij was een van die mensen met haar.
Zeg maar, ik ben eigenlijk altijd wel zijdelings betrokken geweest. Maar Ria was wel een beetje de moeder van Delftse buur. Vandaar dat we haar afscheid op Moederdag hebben gevierd. Dus was wel echt zo van, dit is een beetje mijn kindje ook. Maar er zijn heel veel vrijwilligers betrokken. En nu hebben we eigenlijk meer met al die, of de meest betrokken vrijwilligers gezegd, we gaan verder. En hoe? En wie doet wat?
Ja. Even kijken hoor, Delftse buur. Is dat een zelfstandige organisatie, een vrijwilligersgroep?
Ja.
Of hangt het ergens onder een parapluutje?
Nee. Dus dat is
want je hebt
ook
natuurlijk in Delft voor
alles.
Elkaar en Participe en zo. Maar daar horen jullie niet bij.
Nee, wat er wel is gebeurd, dat was eigenlijk ook een soort landelijke groep. Welkom in Nederland, dat is Welkom in Delft geworden. Dus Delftse buur is een grote participant van het platform Welkom in Delft. En daar zit wel de gemeente in, werks, taalaanbieders. Dat is eigenlijk waarvan je zegt, Delftse buur is echt een vrijwilligersorganisatie. En we zijn blij dat we in dat Welkom in Delft platform onze doelgroep kunnen vertegenwoordigen. De pijn, alle problemen kunnen benoemen, verwoorden. Maar dat platform is eigenlijk ook wel heel erg belangrijk. Alleen, ja, dat is ook gewoon maar een platform. Dus niet...
Maar wel nodig om elkaar te kennen. Om ook aan elkaar door te kunnen verwijzen. Want de mensen voor wie jullie werken, voor jullie, waar jullie je vrijwilligerswerk voor inzetten, dat zijn mensen die vluchteling zijn of hebben ze al asiel gekregen in Nederland?
Ja, dus wij noemen het nu maar nieuwkomers.
Ja.
Waarbij je, zeg maar, bij wijze van spreken ook nu de Oekraïners kan omarmen daar met die term. Eigenlijk is het altijd zo, mensen komen naar Nederland en dan moeten ze asiel aanvragen en dan worden het statushouders. En nu zijn het dan weer asielzoekers, de nieuwe,
Ik weet dat er een verschil is tussen de Oekraïners en zeg maar de Afghanen en de Syriërs, et cetera.
Ja.
Omdat die allemaal echt een asiel moeten aanvragen en gekeurd worden daarop.
Ja.
Oekraïne hoort min of meer bij Europa,
ja,
hoewel ze nog geen lid van de Europese Unie zijn, maar hebben dus vrij verkeer van ook voor werk zoeken en dergelijke. Ja. Ze kunnen zo instromen.
Ja. Oorspronkelijk was wel, zeg maar, die groep, die asielzoekers, die vluchtelingen, onze doelgroep. Alleen je merkt ook, nu zijn we er ook gewoon, sommige vluchtelingen zijn nu Nederlander geworden. En die hebben toch nog heel veel steun nodig. En de Oekraïners, ja, dus we zeggen gewoon, we zijn er voor de nieuwkomers. Ja. Maakt het voor ons wat makkelijker.
Is het specifiek voor christelijke mensen?
Nee.
Want uit Syrië zijn natuurlijk ook veel...
Wel christenen.
Christenen gevlucht.
Ja, ook Eritreërs zijn ook orthodox.
Ja, precies. Maar het is niet zo dat jullie je specifiek op de christenen richten.
Ook de vrijwilligers niet. Nee, komt het wel eens ter sprake.
Ja.
Maar niet dat je zegt van nee.
Nee. Wat het werk praktisch inhoudt, daar wil ik het zo graag met je over hebben. Want we kunnen natuurlijk... praten erover, maar... Wat doen jullie? En geef eens wat voorbeelden.
Ja.
Een warm welkom wensen we natuurlijk ook. We ontvangen met open armen mensen die het niet goed hebben in de wereld. En dat doen we hier in Delft ook. En natuurlijk zijn er wel eens mensen en er zijn wel eens stemmen die zeggen van dat moeten we niet doen. We moeten gewoon ook aan onszelf denken. Maar ik denk altijd dat... je eerst naar de ander moet kijken voordat je naar jezelf kijkt. Bernadette Lenkeek van Delftse Buur. Een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor het opvangen van vluchtelingen, asielzoekers in Delft. Ja. Met name Syriërs en Eritreërs had je het over. Als je nou eens even praktisch een voorbeeld kunt noemen van... Waar helpen jullie dan mee? Want een vrijwilliger heeft ook niet alle kennis in huis, maar kan wel wat betekenen, denk ik.
Ja, we hebben eigenlijk zeg maar meerdere pootjes, als je het zo moet noemen. De ene is, dat noemen we een buddy. Dus er zijn heel veel mensen, zeker in die begintijd, die buddy zijn geworden, vrijwilligers.
En dat
buddy
betekent dat je gekoppeld bent aan een persoon of
een
gezin of familie?
Of een gezin. En... ik heb nu nog contact met deze en soms was gevraagd hoe gaat het. En dan hoor je, ja, ik ben nu oma geworden. Dus dan is zeg maar een buddy, die heeft een Eritrees gezin opgevangen. En daar zijn kindertjes geboren en ze is de nieuwe oma geworden. Dus sommige contacten zijn echt, ja, gewoon
zijn hecht,
superhecht.
Begrijp ik. Ja.
En soms is het ook, in het begin zeiden we, trekken in ieder geval 3 maanden met iemand op. Hè, dat je ook een beetje kan zeggen, nou, ik ben er... toch een bepaalde tijd voor je. Maar dat hebben we eigenlijk ook wel losgelaten. Doe wat je wil. Dat is ook heel duidelijk. De vrijwilliger mag zelf bepalen wat hij wil. Eigenlijk is natuurlijk de bedoeling dat je gewoon een buur bent. Kopje koffie drinkt. Vertelt welke voetbalvereniging er leuk is.
Gewoon even de...
Dat je naar de markt kan of waar je goedkoop of wat dan ook.
En welke winkel je welke echt niet moet zijn.
En ga eens een keer mee als de drempel te hoog is. Dus dat buddieschap is een hele grote poot. Alleen ik moet zeggen, nu iedereen een beetje zich zijn plekje wel weet, zijn bijvoorbeeld de formulieren, alle brieven, dat blijft eigenlijk een heel groot probleem. Omdat de taal, nou ja, zelfs Nederlanders hebben wel eens moeilijk met
natuurlijk, wat dacht je, als ik een brief van de overheid krijg, moet ik hem ook 2 keer lezen, ja toch?
Dus we hebben ook 2 plekken waar mensen gewoon vrij kunnen inlopen, zeg maar. Dat is op woensdagmorgen in de Jessenhof. Superleuke ruimte. En daar zitten vaak vrijwilligers die door de wol geverfd zijn met nu, ik kan ook even naar die of naar die of naar de belasting bellen en vragen, joh, klopt het allemaal of wat kunnen we doen om iemand te helpen? Dus daar wordt wel dankbaar gebruik van gemaakt.
Kan me voorstellen.
We hebben daar ook computers staan. Ja. Dus je kan even iemand helpen met inloggen. Dus de woensdagmorgen is echt zo'n plek waar elke nieuwkomer weet, daar kan ik heen. Als ik een probleem heb of ik loop met mijn ziel onder mijn arm of ik wil een praatje. En op zaterdag doen we nu, was ook eerst wel elke week, maar dat doen we nu om de week. En vaak doen we daar een beetje meer gezellig met muziek maken, wat eten. We kunnen nu bij Stunt terecht.
Oké.
Okay. Dat is aan de Rotterdamse weg. Ja. Als het mooi weer is, hebben uitgevonden, zijn we in het park, in het Wilhelminapark. En ik moet zeggen, dat is gewoon een feestje. Want dan kunnen de kinderen meekomen.
Ja,
iemand neemt een kan koffie mee. Iemand neemt baklava mee of wat anders lekkers. De kinderen voetballen of jeu de boule, wat ze nog nooit gedaan hebben. Dan...
Ik snap het.
Ja.
Dus wat dat betreft zijn jullie, zegt de vraagbaak en de informatiegever, voor. Nog een laatste vraag. Hoe kan een nieuwkomer in Delft jullie als Delftse buur vinden?
Ja, dat vind ik nou wel een goede vraag, omdat we daar nu zelf een beetje mee worstelen. Delft voor elkaar had eerst alle vluchtelingenbegeleiding onder zich. Dus dat was echt zo, waar je ook vandaan kwam, Delft voor elkaar zorgde 6 maanden voor jou. En wij hadden een goede band.
Ja.
Nu doet de taalschool Rijswijk dat.
Okay.
De aanbestedingen naar hen verschoven. En daar hebben we natuurlijk ook een goede band mee, maar... Je merkt dat het allemaal weer een beetje, ook na corona.
Ja. Maar jullie zijn op internet te vinden. Dus als iemand luistert en denkt van, dat gezin wat hier in de straat woont, dat heeft zoveel vragen en ik heb ook niet overal een antwoord op. Die kan ze naar jullie verwijzen.
Perfect.
Als ze op internet Delftse buur zoeken, dan is het
altijd
te vinden.
Goed.
Fijn.
En als mensen zeggen van, ik heb zaterdag zin om iets gezelligs in het park te doen.
Ja.
Of op woensdag.
Vrijwilliger te worden bij een Delftse buur. Dat kan natuurlijk ook.
Soms is het wel een beetje reuring of is een ander ook leuk voor de nieuwkomers. Zeg maar.
Geweldig initiatief en leuk dat jullie het doorzetten nu. Ria Pol is niet verdwenen, maar afscheid van de organisatie heeft genomen.
Ja.
Mag ik je heel veel succes wensen voor jou natuurlijk, Bernadette.
Ja.
Maar ook voor je team vrijwilligers rondom jou heen.
Wij gaan door.
Dank je wel. Ik heb een gedicht wat mij trof uit de Volkskrant gehaald. Het is geschreven door Marieke Lucas Reineveld. En ze schreef dit gedicht naar aanleiding van de schietpartij op een basisschool in Uvalde in Texas in Amerika. De titel is Noodweer. Wat hebben we aan regels, aan de 10 geboden en gij zult niet doden? Aan al die presidenten met beloftes als kogelwerende vesten? Wat hebben we aan de wet van noodweer als we weten dat in sommige gevallen het zelf scheef groeit en het niet een dier maar oud zeer najaagt? Iemand schreef, maak eerst het leven zachter in plaats van de dood. Het omgekeerde geldt ook. Hoe kunnen we zachter leven als de dood ons steeds opwacht als een clown met een kettingzaag of erger als een gewoon mens die met één knal je wereld verbrijzelt. Ik heb een keer mijn vingers tot pistool gevormd, tegen de rug van een klasgenoot geduwd en bang, bang geroepen, waarop de klasgenoot begon te lachen en zei, schutters zijn niet bang, zij kennen geen bang. Ik had, net als in het liedje, bang, bang moeten zeggen, maar wist dat hij gelijk had. Zo vreesde ik meer het begin van dingen dan het einde, dat wat je kon overvallen. Zoals een feest, de eerste zonnestralen, blauwe brieven, telefoontjes van verre vrienden. Ik weet nu dat dit een voorrecht is dat ik de dood ten onrechte als geduldig zag, als een gast die de hele avond op zijn beloofde biertje wacht. Men zegt soms dat kwaad met kwaad moet worden bevochten, dat het hart tegen hart, scherp tegen scherp. Maar er zal dan geen dader berecht worden, geen bloedbad voorkomen, want ik weet zeker... Niet één president weet hoe je de tranen van een ouder moet drogen. Nadat ik het pistool uit mijn vingers liet verdwijnen, leerde ik op de middelbare school in een les plantenteelt dat je woekerkruid bij de kiem aan moet pakken om het vergoed uit te roeien. En dat de kiem altijd aan het begin van ieder leven zit, bij de wortel. Wat hebben we aan regels? Wat hebben we aan liefhebben als een ander zo het licht uit kan knippen? Wat hebben we aan alle geschiedenisrelazen en nee, zo willen wij nooit worden? Wat hebben we aan elkaar als we toch vergeten? Echt, dit vergeten we, dat ons grootste wapenbezit het woord is? Ik ga het programma afsluiten. Ik bedank mijn gasten, Christian Olie en Bernadette Lenkeek. Zij hebben ons een inkijkje gegeven in hun studiereis en werkzaamheden. En ik wens u een goed weekend en natuurlijk een goede week. En ik wens u vrede en alle goeds.